zijn we terug voor onze wekelijkse portie Clown World uit Clown World Studios. Jawel, Robert zit er klaar voor de aflevering 108. Yay! Zo, nu kan ik even rustig doen.
Ja, dus ik even weer al een...
Gewoon even mijn ADHD kwijt. Gewoon even aan het begin van de aflevering vind ik gewoon altijd relaxed.
Ja, lekker.
Ja, dat is toch ook belangrijk.
Je moet sowieso altijd even... Mensen zijn denk ik te beheerst. Mensen zijn te in een keurslijf gedrukt en te... Ik moet voldoen aan X, Y, Z van de maatschappij en de cultuur. Weet ik wat allemaal. Je moet even uit de band gaan soms.
Helemaal. En dat is ook een Europees ding. Hè? Wij zijn zulke verschrikkelijke Europeanen. En zeggen van, oh, we gedragen ons gewoon fatsoenlijk. Terwijl, moet je in Amerika kijken, weet je. Dan voor elke wedstrijd staan ze met elkaar. Ho, ho, ho. En dan, of wat dacht je van de Maoris, weet je. Of van Aussie Rules, dat ze de hakka staan te doen, weet je. Ik denk van, wat een energie. Wow, weet je. En dat het wordt in Europa wordt die energie niet zo gewaardeerd.
Ik vond het vet in, weet ik veel, toen ik in New York was. En ik was daar tijdens de New York Marathon. Ik wist dat eigenlijk niet dat op dat moment zeg maar was. En ik liep door de straten van New York ergens in Brooklyn.
Ja.
En op een gegeven moment hoorde ik mensen juichen. En hoor ik weer mensen juichen. En toen kwam ik dichterbij en zag ik een groep mensen die dus bij iedereen die langskwam echt helemaal uit hun plaat gingen. Helemaal van, yeah, you can do this, you can do this.
Dat vind ik wel tof. Dat vind ik tof.
Heel veel mensen die hebben er niks mee. En het is vaak ook overdreven en ook niet helemaal authentiek meer. Maar ik weet niet, het voelt ook wel een beetje als... ik denk dat wij wat meer van dat mogen hebben.
Inderdaad. Ja, daarom. Ik vind het ook die... Ik weet inderdaad, in Amerika is het... Maar ik vind het ook, dat is me altijd opgevallen... Je hebt twee soorten nepheid in Amerika. En ik hou heel erg van Amerika, dus ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Ik ga niet zitten haten, maar je hebt in L.A. en aan de westkust heb je die... Weet je, daar is de nepheid is heel erg... Dat zit hem in plastic tieten en gewoon, weet je, alles draait om geld. En iedereen zit al zijn nek in de schulden, weet je, die shit. Maar rijdt wel een dure auto. En dat is die nepheid. Maar in New York heb je de intellectuele variant daarvan. Dus wat mij altijd op als je in een club zit in New York en dan raak je met iemand aan de praat, weet je, in de eerste plaats is het altijd eerst de vraag, wat doe je, weet je, met andere woorden, en daarna waar woon je, met andere woorden, hoeveel geld heb je, en als je belangrijk genoeg bent, nou ja, goed, dan op een gegeven moment dan heb je een gesprek met iemand en dan krijg je dus allerlei soort van semi-intellectuele observaties die mensen dan hebben, weet je, en ik heb echt zoiets van, je bent zo fucking plat. Het is zo nep wat ik hier hoor. En dan heb ik zoiets van, geef me dan toch maar LA, weet je. En dan heb ik zoiets van, ja, die plastic tieten en die dure auto, weet je. Ik bedoel, ja, daar kan je tenminste nog, daar kan ik wat mee, weet je. Maar, dat slappe gelul in New York, dat had ik dan weer niet.
Het doet me heel erg denken aan die aflevering van South Park, dat al die mensen in die Prius rijden. Ken je die?
Ja, zeker. Ja. Love smelling their own farts. Die shit. Ja. Dat is New York, ja.
Ja.
Heb jij ooit de comedy serie Louis gekeken? Van Louis C.K.
Oh nee. Ik dacht even aan die Louis, die oude, die vet, die hele grote, dikke comedian. Echt van way, way back.
Hij is wel al van. Hij is heel erg gecanceld omdat hij zo lol
uit
zijn broek.
Louis C.K. bedoel je toch?
Ja,
is met anders.
Ja. Oké, okay, hij heeft een aflevering. Ik vind die serie fucking geniaal. En hij is op een gegeven moment heeft hij een soort. Volgens mij zit hij in een soort trip. En dan gaat hij koffie halen bij een koffieshop beneden. En dan praat tegen hem, maar hij verstaat het niet. Weet je, ze hebben allemaal een soort taaltje. Nou, die hele scène is zo fucking fantastisch. Ik ga het niet eens nadoen. Het is niks kutters dan comedy nadoen. In een podcast ook nog, notabene. Goed, Clown World. We leven erin, we zitten erin, we lachen erom. Want dat is wat we doen. En waar gaan we natuurlijk harder om lachen? Of niet harder om lachen, wel harder om lachen. Ik weet niet. In ieder geval gaan we erom lachen. De pandemiewet. Die staat ons te wachten.
Daar was.
Ja,
totaal aan me voorbij gegaan dat hier nog een agendapunt stond voor de Eerste Kamer.
We moeten nog officieel de gulag in. Dat is eigenlijk een soort van, de gulag was al gebouwd, is het al klaar en je had dan een uitnodiging gekregen om op transport te gaan. Maar het moest nog wel even door de Eerste Kamer, zoiets.
Maar denk je niet dat het ook een soort van, dus wat het omgaat, natuurlijk zijn we bezig met de zogeheten pandemiewet om eigenlijk in de toekomst mogelijk te maken wat dat ze mondkapjes, avondklokken en al dat soort ongeheim die we gezien hebben tijdens
die onwetenschappelijke onzin waar we 2 jaar lang mee geterroriseerd zijn.
Niet volgens Kuipers.
Nou ja, maar dat is het interessante, want hij wachtte ook de parlementaire enquête niet af over die het officiële onderzoek naar de effecten van die maatregelen. Dat wordt allemaal niet afgewacht. Nee, we krijgen gelijk een pandemiewet om onze oren. Die natuurlijk een voorbode is van die Wereldgezondheidsorganisatie toestand. Waarbij we eigenlijk de verantwoordelijkheid voor zo'n wet gewoon helemaal bij een externe, of eigenlijk bij Bill Gates en China neerleggen. Want dat is wat het is.
Zo grappig even over die effectiviteit. Inderdaad, want er staat een stukje in het Telegraafartikel hierover. En daar staat... Kuipers onderschreef dat de effectiviteit van maatregelen volledig bewezen moet zijn.
Ik ga hem openen, wacht even hoor. Ik open hem erbij.
Want het stukje is in ieder geval, meerdere partijen zetten vraagtekens bij de effectiviteit van sommige maatregelen tijdens corona. Kuipers onderschreef dat de effectiviteit van maatregelen volledig bewezen moet zijn, maar bestreed dat maatregelen tijdens corona niet effectief zouden zijn geweest. Wat zeg je nou in één zin?
Ja, nee, maar hij is de minister van oversterfte.
Ja.
Dat is gewoon een beetje het probleem met dingen die daglicht niet kunnen verdragen. Dat je moet die verpakken in bullshit. Ja. En ik bedoel, dat is natuurlijk leuk, want dan krijg je allerlei podcasts van mensen die bullshit er gaan op afpellen. En kijk wat er overblijft, helemaal niks. De minister van oversterfte, die er letterlijk uitziet als Voldemort. Ja. Ja, ik bedoel, dat is het erg hieraan. Maar goed, anyways, deze Kuipers die... hij verliest al zijn geloofwaardigheid met dit. Want dat is het treurige eraan. Want die man is natuurlijk wel van oorsprong gewoon arts. Hij is ook een vertegenwoordiger van die farmaceutische industrie geworden, helaas. Maar ooit toen hij zijn carrière begon, was het waarschijnlijk iemand die gewoon de wereld een betere plek wilde maken. Mm-hmm. En hij is corrupt gemaakt. Hij is gecorrumpeerd door die industrie. Je ziet het ook aan die blik in zijn ogen. Je ziet daar de ogen van iemand die zijn ziel verkocht heeft aan de duivel. Dat ziet er zo uit. En nu gaat hij ons...
Onze ziel gaat hij leegzuigen.
Ja, hij gaat ons leegzuigen. Dat is wat dit is, weet je. Met lockdowns en met bullshit. En straks is het voor klimaat en... Weet je, wetenschap heeft er allemaal helemaal niks meer mee te maken, weet je.
Maar denk niet dat het nu is, want er zijn twee volgens mij soort van denkrichtingen waar ik in ieder geval naartoe ga. Op het moment dat dit nog zeg maar speelt. Eén, wat gaat er in de toekomst komen? Waarvoor is dit? Waarvoor wil je dit in je gereedschapskist hebben?
Ja.
Maar ik dacht ook, misschien is het niet een soort van indekken tegen zeg maar wat er geweest is. Een soort van juridische basis na het feit kweken, zeg maar.
Ja.
Zodat je soort van alsnog juridisch gedekt bent of zo. Weet ik wel. Ik weet niet hoe het precies. Misschien dat er nu. Als er nu rechtszaken gestart zouden worden, zeg maar, tegen hen. Dat er dan een soort. Ik weet dat er toen geen juridische basis was. Maar je staat er volgens mij toch een soort van. Al is het symbolisch in de media sterk. Als je nu wel een wet heeft die altijd een soort van. Juridisch onderbouwt.
Ja, maar ik denk dat de misdaden die gepleegd zijn. Zijn gepleegd voordat die wet van kracht was.
Ja, 100%.
Dus ik bedoel, als dat tribunaal er komt, dan gaan de Marion Koopmansen, die gaan gewoon daar zichzelf moeten verantwoorden voor de rechter. En dat lijkt me niet meer dan logisch, want wat ze gedaan hebben is A, onwetenschappelijk en B, gewoon ronduit crimineel. Weet je, onze grondrechten zijn geschonden. Mm-hmm. En dat lijkt iedereen maar te vergeten, dat het blijkbaar de normaalste zaak van de wereld is om onze grondrechten aan de kant te schuiven. Daarvoor zijn het grondrechten. En dat is nou het probleem met die pandemiewet. Dit gaat niet over de griep. Dit gaat gewoon over het voorwaardelijk maken van onze grondrechten. En ik begrijp gewoon niet dat er politici zijn in de Eerste Kamer die zoiets hebben van, ja, gezien de omstandigheden is het beter dat we zoiets fundamenteels als grondrechten, dat we dat voorwaardelijk maken voor de grillen van de industrie, weet je, van de Bill en Melinda Gates Foundations en Gavi en de Chinezen, die dat via de Wereldgezondheidsorganisatie gewoon allemaal bij dit soort puppets als Kuiper er doorheen gaan trappen. Mm-hmm. Dat, ik zit vandaag niet in een heel genuanceerde bui. ik hoop dat het niet te veel opvalt. Dat,
ja, maar het is ook, ja, het is ook gewoon dat. Ja, ik weet niet. Het wordt gewoon ook doorheen geramd, zeg maar, voordat natuurlijk een nieuwe senaat is. Want we hebben natuurlijk verkiezingen gehad, maar
ja,
de BBB is nog niet geïnstalleerd. Dus die hun, wat was het? Hoeveel ziekveel zetels die zij hebben gehaald?
Allemaal, 80% of zo.
Ja, overal de grote, maar die kunnen dus niet, meestemmen daarover.
Maar hoe treurig is dat? We hebben verkiezingen gehad en het volk zegt, luister, dit kabinet moet weg. Weet je, die zijn weggevaagd in de verkiezingen. En vervolgens, nog voordat het nieuwe, dat het provinciebestuur in de provinciale stad, voordat het allemaal geïnstalleerd is, gaan ze nog even twee van de allerbelangrijkste fundamenten onder onze welvaart wegrammen. Namelijk onze grondrechten gaan weg met die pandemiewet. En het pensioenstelsel wat ze gaan hervormen. Wat natuurlijk één grote diefstal is. Waar Ab Flipsen eerder al een aantal tweets over heeft geplaatst de afgelopen weekend. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Nee, ik heb het later ook nog een leuk linkje in. Maar dat misschien voor zometeen als we de pensioenwet gaan bespreken. Want die...
Okay.
Het is wel zo, zeg maar, ik blijf hier ook bij, ook met deze pandemiewet. Elke keer vraag ik me af hoe druk moet ik me om dit soort paparazzig, zeg maar, gaan maken. Ik had het ook een beetje vorige week, zeg maar, met Arne. Het is bijna bij design, zeg maar zo, weet je wel. Dus een paper trail maken waar je achteraan jaagt. En zodat je niet de juiste acties onderneemt, zeg maar, om hier tegen te gaan. Want in feite zijn natuurlijk alle acties die nu in een soort van wet worden gegoten. Ik bedoel, we hebben ze tijdens corona ook al gehad via noodmaatregelen en allerlei andere zaken. Dus ze vinden toch wel een manier om dat wettelijk mogelijk te maken. Onze grondwet is al niet... Daar zit die maar waar je het over had, die zit er al in. Zeg maar. Elk artikel heeft al maar, dus we hebben al niet echt een poot om op te staan. Dus ja, ik, aan de ene kant, dat zegt Kuiper zelf ook. En ik kan me dus ergens daar wel in vinden. Dat, van, ja, de minister kan met aanhang van deze wet, staat er gelukkig helemaal niets. Helemaal niets hield Kuipers, de PVV-senator Alexander van Hattem, voor. En die, want die van Hattem was dus van de PVV was heel erg tegen die wet. Maar Kuiper zei, ja, maar ik kan eigenlijk niet zo heel veel als wat ik eigenlijk hiervoor ook al kon. En daar zit een kern van waarheid in.
Omdat het tijdelijk was. Maar dat is het verschil. Dit is permanent.
Dat is waar, ja.
Dus die tijdelijke maatregelen, kijk, dat was al erg genoeg. Maar ze waren in ieder geval, werden ze gecontroleerd elke 4 maanden door het parlement.
Mm-hmm.
En die zeiden op een gegeven moment, oké, nu is het klaar. En toen vervolgens kwam dit misbaksel er doorheen, wat het gewoon permanent maakt.
Mm-hmm.
Dus er is geen controle meer mogelijk. En als de Eerste Kamer dat niet stopt, dan krijg je dus een krankzinnige situatie. Dat je een handvol mensen de mogelijkheid geeft om Nederland gewoon serieus op slot te draaien. Mm. Mensen op te sluiten, de grondrechten af te schaffen, ondernemerschap serieus de nek om te draaien. En ik dat is een beetje de achterliggende ding, weet je, wat ik ook vanuit libertarisch perspectief zo interessant vind. Heel Europa, en met name Noord-Europa, is in vrij korte tijd veranderd van een soort van plek waar ondernemerschap hoog in het vaandel stond en ook echt heel goed gedijde, naar een plek waar ondernemerschap in de verdrukking is gekomen. En ik begrijp gewoon niet helemaal hoe ze dat voor zich zien. Weet je, we zien dat nu in Duitsland ook, dat die industrie, de productiecijfers zijn teruggelopen, de economie komt in een recessie terecht. Waarom? Weet je, politieke onzin, groen gelul, weet je, en wie gaat dan wie gaat het hele circus betalen? Weet je, dat is dan de vraag.
Ja, dat, jij?
Ja, nou ja, maar wat ik helemaal interessant, een vriend van me kwam daarmee, ook een luisteraar van de show, die zei in Duitsland, ik heb de exacte cijfers even niet bij de hand, maar als je kijkt wat het percentage is, als je het percentage werkende neemt van de Duitse bevolking,
mm-hmm.
en je haalt daar iedereen af die voor de overheid werkt, mm-hmm. wat er overblijft, dat is maar 17% van de, of volgens mij 23%, zoiets, net over de 20% van, mm-hmm. van de hele bevolking,
mm-hmm.
die uiteindelijk werkt voor een commercieel bedrijf, ja. of eigen basis. Dat zijn de mensen die dus politieke gezondheid moeten bewerkstelligen. Mm-hmm. Die hebben helemaal geen electoraal mandaat meer, weet je. In Nederland is de situatie echt een stuk beter. We hebben 10 miljoen werkenden waar 1 miljoen van voor de overheid werken.
Zo weinig? Ik vind het echt veel te veel, maar ik heb het idee dat... Maar is dat direct voor, zeg maar, overheden? Of is dat een, of heb je dan ook, zeg maar, dingen die 100% worden gefinancierd en gereguleerd via de overheid?
Nou, dat heb je natuurlijk. Daar zit nog, misschien dat het er dan meer zijn zelfs, dat die miljoen. Maar 1 miljoen zijn er direct voor de overheid. Dus direct voor de Rijksoverheid zijn er 110.000. En dan heb je dus de leraren, de politieagenten, iedereen die een beetje in die publieke sector zit. Weet je, dat zijn er dan 1 miljoen bij elkaar. Misschien zijn het er wel meer, hoor, in totaal. Maar goed, als je dan kijkt, dat is 67% van de mensen die ook aan de verkiezingen mee moeten doen. Give or take. Want je kunt niet helemaal... Kijk, dat geldt vanaf 15 jaar mag je werken in Nederland. Dus die mensen worden meegeteld als werknemer, maar die mogen nog niet stemmen. Dus tussen 15 en 18, daar zit nog een groep die wel werkt, maar niet mag stemmen.
Mm-hmm.
En je hebt ook nog een groep vanaf pak een beet 65 die niet meer werken, maar nog wel mogen stemmen. Dus die heb je ook nog. Die werken niet voor de overheid, maar werken ook niet voor een andere partij. Dus als je dan gaat kijken van oké, wie werkt er echt voor de privé sector, voor de private sector? En wat is een soort van hun verkiezingskracht, hun politieke kracht? Dan is dat in Nederland veel groter dan in Duitsland. Mm.
Ja, ik had het idee dat het cijfer, ik was een beetje aan het zoeken naar het. Het zijn 1 miljoen werknemers die direct voor de overheid werken. Dus dat is niet politie of al die andere zeg maar, instituten, maar echt gewoon direct voor ofwel de Rijksoverheid of lokale overheden.
Ja.
Dus dan heb je, maar ik heb nog geen cijfer van hoeveel in de publieke sector in.
Dan denk ik dat er zelfs twee, want daar hebben we het namelijk een keer eerder over gehad. En bij mij, er is niet bijgebleven van 2 miljoen mensen die in de publieke sector werken.
Ja, precies. En dan heb je dus overheid en alles, alle gerelateerde dingen erbij.
Nou ja, dan kom je al hoger dan die 67% misschien. Ja, ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval in Nederland is de situatie beter dan in Duitsland. En in Duitsland, je ziet dat ook terug, weet je. Duitsland is volkomen krankzinnig geworden. Mm-hmm. Ze zijn echt krankzinnig. Ik bedoel, die hebben hun... in het midden van een energiecrisis zijn ze nucleaire centrales zijn ze aan het sluiten. Weet je? Ik bedoel, dan ben je gewoon niet goed. Weet je? Mm-hmm. Dat is gewoon dat je mank loopt met je rechterbeen en je hebt zoiets van, nou, ik breek mijn linkervoet ook nog eventjes. Ja. Weet je? Waarom zou je dat doen? Maar zij doen dat.
Ja, dit is dus, het is, ik moet ook weer denken aan het verhaal van Bismarck, die een bondskanselier van, was dat een bondskanselier? Of was het had ze daarvoor nog iets anders?
Ik denk dat ze nog iets anders hadden. Daarvan.
Ja, dat was iets anders inderdaad. Maar van Bismarck die zeg maar zag hoe nuttig het was dat zijn soldaten afhankelijk van hem. Want Bismarck is een beetje de uitvinder van zeg maar het hele sociale stelsel wat we hier kenden.
En
weet je, dus je ziet gewoon inderdaad omdat er zoveel mensen, zoveel geld gaat er überhaupt zo gewoon door de overheid heen komen bij verschillende instanties, maar ook commerciële bedrijven terecht. Ik bedoel, hoeveel ontwikkelaars, ik bedoel, elke ontwikkelaar in Nederland is afhankelijk van de overheid. Je hebt eigenlijk geen werk tenzij je grond kan kopen van de groot grondbezitters in Nederland. En dat zijn de Rijksoverheid, provincies en gemeenten. Die hebben de meeste grond in handen. Dus je moet naar hun pijpen dansen, wil je zeg maar überhaupt iets kunnen bouwen en geld kunnen verdienen. Dus en dat vind ik dus altijd een van de meest exemplaar. Nederland is er heel exemplarisch in. Zeg maar, het is een heel verholen manier van communisme, zeg maar. Ja. Het is niet zo van, wij hebben gewoon een staatsbedrijf, weet je wat, hebben we ook, we noemen de NS, en niemand beseft dat ook dat een NV is, waarvan de aandelen zijn in, of niet veel mensen beseffen dat het, of niet iedereen moet ik zeggen, beseft dat de NS en NV is met aandelen in handen van de overheid. Mm-hmm. Maar ja, de Rijk, het gaat niet alleen om aandelen, het gaat ook om geldstromen en juridische kaders die vaak door de overheid, spelregels worden bedacht. Ja. En je kan eigenlijk geen stap zetten zonder de overheid daaraan aan meedoet. En ja, en dan krijg je dus mensen die denken dat de overheid belangrijk is en stemmen voor pro-overheidspartijen, wat bijna iedereen in de Tweede Kamer sowieso is.
Maar voor mij is het altijd, het is nog veel meer in de basis. Kijk, het probleem wat optreedt als je probeert een vrije markt te creëren, is dat je wat je niet mag hebben, is dat er prijsmanipulatie plaatsvindt.
Ja.
En dat is nou precies wat de overheid doet. Weet je, ik bedoel, onze meetlat waarin we alles meten is de euro. De prijs van de euro wordt bepaald door de rentebeleid van de ECB. Mm-hmm. Met andere woorden, dat is marktmanipulatie. Zij bepalen de prijs van geld. In plaats dat de vrije markt dat doet, wordt dat van bovenaf opgelegd. Mm-hmm. En dat is gewoon...
Het is een van de 10 punten van Marx. Hè? Ik weet mensen dat vergeten. We krijgen vaak discussies over wat wij socialisme en communisme noemen. Maar de centrale bank is een van de 10 oplossingen die Marx voorstelt, zeg maar, voor een marxistisch-communistische utopie, dystopie.
Nou, in deze dystopie zitten we nu dus. En de overheid bepaalt de prijs van het geld. En doet dat gewoon volgens politieke doelstellingen en helemaal niet monetaire doelstellingen. Mm-hmm. Dus wat je krijgt is dat we dus die zware inflatie krijgen, dat er honderden miljarden bij moeten komen om een of ander politiek pact tussen Zuid- en Noord-Europa in stand te houden. Dat moeten we blijkbaar allemaal voor betalen. Daarom moet Duitsland en Nederland moeten heel arm worden, zodat ze in Italië erbij gehouden kunnen worden.
Dat ze zich niet achtergelaten voelen. Dat
ze ook,
dat
ze ook gewoon inclusief.
Ah, we zijn even arm. Nou, dan fijn, kunnen we verder.
Ja, precies dat. En als je maar politiek gezien genoeg mensen hebben die zeggen van, joh, maar ik vind het gewoon niet eerlijk. Ik vind het gewoon niet eerlijk. Ik wil ook gratis shit hebben. Yeah. En dat, ja, natuurlijk heb je dat. En dan zijn er meerderheid die zegt dat. En dan krijg je dat ook. En dan zijn politici alleen nog maar bezig van, ja, hoe kunnen we rijkdom belasten. En rijkdom is een raar woord, hè? Want daar is inmiddels zoveel negativiteit hangt daaromheen. Mm. Maar wat het eigenlijk gewoon is, het zijn succesvolle ondernemers. Mm-hmm. Het zijn mensen die goed zijn in het ondernemen en daarmee welvaart creëren.
Nee, in... uitbuiters zijn het.
Ja, maar dat bedoel ik. En dat is het. Dat is de zo
mensen,
raar.
Die de mensen die het echt doen, dat zijn mensen die werk. Die werken, de loonaanbieders, ja. die brengen die de waarde toe en die creëren de waarde. Dat is ja.
Dat zijn dingen inderdaad, ja. En daarom, ja, nee, dat is absoluut. ja, goed, ik weet je, het is een om moedeloos van te worden en met name omdat ik het zo zie bij die jongere generatie. Weet je, dat als je nu kijkt naar kids, weet je, van stel die komen nu van de middelbare school af, die hebben nog nooit in hun leven geleerd waarom een vrije markt essentieel is voor vrijheid. Weet je, zonder vrijheid van meningsuiting is er geen vrijheid van economisch verkeer. En zonder vrijheid van economisch verkeer is er geen persoonlijke vrijheid. Die drie dingen, die horen bij elkaar. En we zien nu een aanval op vrijheid van meningsuiting. We zien een aanval op vrijheid van economische transacties. Weet je, er wordt van alles en nog wat. Terwijl de EU juist als doelstelling had om de obstakels weg te nemen, zien we alleen maar meer bullshit. Weet je, ik bedoel, ik zag vandaag een of ander ding dat ze nou weer crypto-wetgeving, dat als je ook maar iets meer verdient dan het absolute minimum, dan wordt dat ook weer extra belast. Weet je, dat willen ze dan in Europa gaan regelen. Dus je ziet gewoon dat er worden alleen maar obstakels opgeworpen. Want een politicus kan niks oplossen. Dat zijn gewoon mensen die niks kunnen produceren. Het enige wat ze doen is geld afpakken van Pietje en het uitdelen aan Jantje. En daarbij dus de helft in hun eigen zak steken natuurlijk.
Denk je dat we dus kieswet moeten, het kiesdrempel of meer, de kiesleeftijd, stemgerechtigde leeftijd, dat zocht ik, moeten verhogen naar 25 of zo?
Nou, dat weet ik niet. Ik vind gewoon dat mensen moeten gewoon hun hersens gebruiken en beginnen na te denken.
Maar je moet niet zo utopisch denken. Dat bedoel, nee, maar dan, één stap tegelijkertijd.
Maar jij wil het van bovenaf opleggen. En ik denk, ik vroeg,
dat was een vraag. Ik wil het helemaal niet.
Oh, oké, okay, ja, nee, ik vind dus niet dat moet gebeuren. Ik vind dat gewoon mensen moeten gaan nadenken over wat economisch succes betekent. Wat rijkdom werkelijk is, waar dat uit voortkomt. En dat niet per definitie het gevolg is van uitbuiting. What the fuck? Er is gewoon een hele generatie aan kids die dat vinden, weet je. Terwijl ze gewoon, weet ik veel, in Amsterdam-Zuid in dure huizen van hun ouders wonen en zo. Gewoon zo, oh, ik vind het gewoon niet eerlijk.
Dat vind ik zo mooi aan Jaron Brook, die, weet ik wat ik al een keer verteld heb, dat die in een college zelf zit met inderdaad dit soort type kids, inderdaad een van de prestigieuze universiteit, die zegt van, ik vind het niet eerlijk dat mensen voor zo weinig geld moeten werken in de shops van Apple, zeg maar, en zo.
Ja, ja.
En hij zegt, wie denk jij dat je bent? Zit je daar in je cushy chair een beetje te vinden dat zij niet... Voor hen is dat gewoon gewoon werk en normaal salaris, zeg maar. Ja. De hele reden dat wij industrie hebben uitbesteed aan dat soort landen, en don't get me wrong, weet je, al die sweatshops en shit waar kinderen werken, het is verschrikkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat die economische activiteit die daar naartoe wordt gebracht ervoor zorgt dat China nu gewoon een heel welvarend land geworden is. En waarschijnlijk nog veel welvarend was geweest als de overheid niet al die...
Zoals gekke... Italië ook groot geworden. Italië was eerst gewoon een goedkoop productieland.
Maar elk land, ik bedoel Nederland, hier heb je ook, zat ook iedereen in wat van arbeid dan ook. Ja. En ook vanaf een hele jonge leeftijd. En
dat Amerika
is,
ook, ja.
En Amerika ook, en dat is heel shit. Maar op het moment dat je niks te leven hebt, te eten hebt, weet je, ja, dan kan je wel vinden dat je kids naar school te moeten. Maar als dat ervoor zorgt dat je geen eten hebt, ja, dan ga je kiezen voor dat eten. En het is voor ons inderdaad vanuit die luxe positie een soort van niet in te denken. Maar ja ik denk dat de wereld toch vaak ook door een soort van proces heen gaat van ontwikkeling, wat je maar deels kan overstijgen. Maar vaak moet je gewoon al even de stapjes door om tot een bepaald punt te komen.
Nou, het is triest dat je die cyclus hebt. Want je hebt natuurlijk de offers die gebracht worden door de sterke mensen. Die worden letterlijk weggegeven. Door de zwakke mensen, de zwakkere generatie. En dat zien we nu, weet je. De alle welvaart die in Europa is gecreëerd eigenlijk met het opbouwen na de Tweede Wereldoorlog. En dan moet ik er wel bij zeggen, dat is natuurlijk voor een groot deel ook inflatie geweest die dat betaald heeft. Maar goed, het is ook een generatie mensen die hard gewerkt hebben en die industrieën hebben opgebouwd. En vervolgens wordt dat allemaal afgebroken door hun kleinkinderen, bij wijze van spreken. Omdat het om een of andere reden niet eerlijk is voor wat voor groep dan ook. Maar inderdaad, ja, het is een. Ik denk eerlijk gezegd dat dit probleem pas wordt opgelost als we het probleem van geld oplossen. Wat we nodig hebben is een scheiding van geld en staat. En we hebben dat al eerder gehad. Ik bedoel, de scheiding van kerk en staat is ook nogal een toestand geweest. Met een boel geweld en een boel gezeik en een boel gesodemieter. En heel veel discussies en sociale onzekerheid. En dat ik hoop dat het nu makkelijker gaat. En ik weet dat het makkelijker gaat als mensen beginnen na te denken over wat geld is. En het idee dat we het op een of andere manier een goed idee vinden om geld te hebben wat van je steelt. Met andere woorden, dat jij je kostbare tijd en geld, of sorry, je tijd en energie, wat extreem schaars is voor elk mens, omzet in geld wat iemand anders uit het niets kan creëren, dat is fucking slavernij. Dat is exact wat slavernij is. Dat is bizar dat we dat dat niemand dat ziet, dat dat een probleem is. Weet je, dat is gewoon...
Ik heb een aantal interessante, vind ik, dingen in de show notes gezet. Deze gaat over misschien aansluitend op geld, de eerste van economieën. Ik had geen zin meer in nieuws, dus ik dacht, ik ga even mijn...
Over Venezuela?
Nee, de eerste. Zeg maar, geven allemaal wappie-accounts op Instagram en Twitter af, zeg maar, voor leuke...
dat is deze, ja.
De eerste van economie van Milton Friedman, heb je die nu?
Ja, ik heb hem, even kijken, is het, ik hoop dat we hem het geluid hebben.
Je moet even dat dingetje onder aanklikken, maar je kan het ook meelezen.
Using the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. The way in which I can take a $20 bill and hand it over to you, and there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am. That kind of thing will develop on the internet, and that will make it even easier for people to use the internet. Of course, it has its negative side. It means that the gangsters, the people who are engaged in illegal transactions, will also have an easier way to carry on their business.
Ja.
Hij begint, van hebben het stukje net gemist, maar hij begint dus over dat internet zo'n belangrijke rol speelt in het bevechten en verkleinen van de overheid. En zegt, het enige wat ontbreekt is dus een e-cash. En dan legt hij uit wat hij net, zeg maar, wat je net hoorde. Dus
hij heeft het over Bitcoin.
Hij heeft het over, maar dat is grappig, want het is natuurlijk gewoon, weet ik veel, hoeveel jaar, 20 jaar of zo, voordat Bitcoin bestond. En daar voorspelt hij de komst van Bitcoin.
Ja, nee, ik vind dat deze quote is heel beroemd. Ik heb hem een aantal keer gezien al. Hij is wat dat betreft echt een vooruitziend man geweest. Mm-hmm. Ook omdat hij de problemen van die de overheid creëert zo goed in beeld bracht altijd. Mm-hmm. Hij is er zelf onderdeel van, want hij is natuurlijk hij is adviseur geweest van
Reagan.
Van Reagan, onder andere.
De bekende Chicago Boys, die naast Reagan en in Chili bijvoorbeeld ook die Pinochet en zo adviseerden. Dus ze hebben ook een beetje een dubieuze...
Ja, maar dat hebben alle politici. Ja. In die zin was hij dat ook. Maar goed, hij was hier heel vooruitziend. Ik kreeg toevallig een mailtje van iemand, of een berichtje van iemand, die zei van, nou, ik zal lang luisteren naar Bitcoin, eerste Bitcoin Show podcast en nu naar Viva Valentine. Heb ik besloten om eindelijk een keer Bitcoin te kopen.
Oh, wow.
Dus iemand die ging dat doen.
Vet.
En toen zei hij van, ja, ik kan niet kiezen tussen al die verschillende coins. En ik had gezegd, nee. Ik ga het nog één keer uitleggen. Absolute digitale schaarste kan maar één keer bestaan. Als je toestaat dat het vaker bestaat of dat het gekopieerd wordt, en dat is wat shitcoins zijn, dat is al het andere dan Bitcoin. Bitcoin is absoluut digitale schaarste. Dat kan maar één keer bestaan. En als je toestaat dat dat gekopieerd wordt, wat natuurlijk technisch gezien kan, maar het kan economisch gezien kan dat niet. En als je toestaat dat het toch gebeurt, dan bestaat de absolute digitale schaarste dus niet. Dus is Bitcoin waardeloos. Dus of Bitcoin neemt alles in, en dat is wat er aan het gebeuren is, of het gaat naar nul.
Hmm.
En dat is het mooie.
Waarom dat je dat ook nog zegt? Want die optie is natuurlijk ook altijd.
Die optie is er altijd. Het kan zomaar zijn dat Bitcoin naar nul gaat. Dat het niks waard wordt. Maar het trendt naar de andere kant. Het trendt naar 1 miljoen. Of 10 miljoen. Of 100 miljoen per Bitcoin. Daar trendt het naartoe. Ook al zitten we pas op 25.000 of zo. Maar dat is wel de trend die de afgelopen 14 jaar gevolgd is. En dat je mag daar niet blind voor zijn. En je mag helemaal niet blind zijn voor het verschil tussen absolute digitale schaarste en een poging om die eigenschappen te kopiëren. Want die poging om dat te kopiëren, en ondanks dat ik als libertariër vind dat iedereen vrij moet zijn om elk geld te gebruiken wat ze zelf willen, dit wil ik je meegeven. Alleen jouw schaarse tijd en energie zou mogen worden omgezet in een asset of in een geld wat die schaarse tijd vertegenwoordigt en die energie opslaat. over tijd. En als je dat niet hebt, dan heb je geen geld. Dan bestaat geld niet. En dat is de strijd die nu plaatsvindt. En Milton Friedman zegt het hier, want als dat kan bestaan namelijk, dan is het probleem van de overheid opgelost. Mm-hmm. Want de overheid bestaat bij de gratie van het stelen van jouw tijd en energie. Dat is wat de inflatie, mm-hmm, geldcreatie is dat. Dus al het geld wat er in omloop is, als de overheid dat verdubbelt, dan verliest het de helft van zijn koopkracht. Dat is gewoon hele simpele wiskunde. Heel simpel economisch principe. Maar de overheid kan het gewoon doen om vervolgens, weet ik veel, een oorlog in Oekraïne te betalen. Italië bij de EU te houden. Klimaatverandering. Of 35 andere crisis die ze verzinnen om die allemaal te lijf te gaan. Die allemaal zinloos zijn. En ten koste gaan van jou en mij en jou, onze schaarse tijd en energie. Mm. En dat de overheid dat kan stelen, dat is een misdaad tegen de mensheid. Echt waar.
Mm. Amen to that.
Ja, nou ja, goed, oké. ik dacht, ik doe even een rant. Ja. Even een rant. Hey, ik vond, ja, het is zo'n vet plaatje van Venezuela. Yeah. De Venezuela timeline die je hebt. Hij is niet eens helemaal compleet, maar hij vat het zo mooi samen. Ik weet niet wie dit gefotografeerd heeft trouwens.
Maar. Ik ook niet, maar het is een mooie opzomming van hoe een heel welvarend land, dus in 1992, het derde rijkste land van het zuidelijke halfrond, gok ik zo.
Ja.
Daarna, vijf jaar later, 1997, de grootste koper van die Ford F-150.
Die pick-up trucks, ja.
En toen in 2001, wat gebeurt er? Ja, dan stemden ze voor een socialistische president en gingen ze inequality te lijf. Mm-hmm. Nou, 2004 de private healthcare compleet
gesocialiseerd. Nee, whatever man, gesocialiseerd.
Door de overheid overgenomen.
Ja.
En nou, daarna werd al het onderwijs vrij. Daarna gingen ze gun ownership bannen. En daarna zegt Bernie Sanders, wat een mooi land. Helemaal top, moeten we ook doen. Ja. Daarna werden de oppositieleiders in de bak gegooid. En toen in 2016, toen had je een food and healthcare shortage.
En hyperinflatie.
Ja. Geen verkiezingen meer. En toen werden ongewapende burgers gedood door hun eigen overheid.
In slechts
20 jaar? Nee, 30 jaar.
Een hele generatie die heeft dat voor elkaar gekregen. Het is een prachtige tijdlijn. Het is ook het is interessant, want Venezuela heeft volgens mij na Saoedi-Arabië het meeste olie in de wereld. Ja. En ze waren. Ja, ik heb ooit een documentaire gezien over een opstand tegen. God, hoe heet het? Hugo Chavez natuurlijk. Mm. Die was die socialistische president die gekozen werd. En er is een coup geweest tegen Chavez. Vanuit de CIA gefund. Die coup is mislukt. En dat is het interessante, want wat er op de achterkant speelt, is dat Venezuela is overgenomen door de Chinezen. En dat,
is dat een soort van vooruitlopend Belt and Road Initiative? Of is het nog?
Nou, het is een aanval geweest. Het is eigenlijk onderdeel van de aanval op Amerika. Dus we hebben hier een van de meest rijke olieproducerende landen ter wereld. In de achtertuin van Amerika. Zoals de Amerikanen het altijd zeggen. En ik weet dat.
Alles is achtertuin van Amerika.
Daarom, ja. Ik weet dat mensen in Zuid-Amerika haten dat als dat gezegd wordt. Maar anyways.
Afghanistan is ook de achtertuin van Amerika.
Daarom, ja, weet je, dat is gewoon een vliegtuigschip komt binnenvaren en dan is het je achtertuin, ja. Volgens mij. Is het hun achtertuin. Maar dan, ik weet niet meer waar ik heen wil. Ja, nee, het is die aanval op die sociale cohesie geweest, waarin dus inderdaad wordt ingezet op de verschillen benadrukken, polarisatie, de socialistische oplossing tussen aanhalingstekens, waarin gewoon welvaart herdistribueerd wordt. En alles wat daarop volgt, is eigenlijk, het is tekstboek, weet je. Mm-hmm. Dit is exact hetzelfde gebeurd bij de culturele revolutie, de bolsjewieken, elke communistische revolutie ziet er zo uit, mm-hmm, weet je. Maar er gaat natuurlijk wel een hele heel traject aan vooraf, waarbij een land eerst rijk wordt en je dus grote inkomensverschillen hebt en mensen gewoon ontevreden worden en die willen ook die shit hebben en die willen ook een Ford F50 van 150 en als je dat niet krijgt, dan stemmen ze wel op Hugo Chavez en dan krijg je dat probleem dat je jezelf het socialisme in kunt stemmen, maar je moet jezelf een weg naar buiten schieten. Ja. Dat is hoe dat eindigt met de burgeroorlog.
Het is wel grappig, jij zegt van, nou, je ziet hoe snel dat gaat. Het is relatief snel, maar dit is natuurlijk te lang voor veel mensen om zeg maar bewust van te zijn. En dat vond ik dus ook wel tekenend, dat iets wat dus heel succesvol kan lijken. Het kan 10, 20, 30 jaar, weet ik veel, kan het heel succesvol lijken. En dan in één keer gaat het zeg maar bergafwaarts. En dat zie je hier in die tijdlijn van Venezuela. Maar ik denk ook dat China daar een goed voorbeeld van is. Mensen blijven nog steeds van, weet je, de welvaart gaat naar het oosten, de macht verschijnt naar het oosten. Ik voel er ook wel heel veel voor aan de ene kant, maar aan de andere kant denk ik ook. Maar je ziet wel dat het landen zijn die totaal niet dezelfde creativiteit en ondernemersgeest hebben, zeg maar, als we hier in het Westen hebben. En dat, ja. Ik heb vaak gezegd, China die bouwt ook gewoon hun dromen op een communistisch fundament, wat dus gewoon brak is. En dat is een kwestie van tijd dat je, zeg maar, dit... misschien moeten we beginnen met een tijdlijn van China maken. Ik weet niet waar zij nu ergens zit. Is het pas ergens halverwege hier?
Nou, China is bezig aan zijn tweede cyclus. En dat is wel interessant, want zij... Kijk, ze zijn natuurlijk begonnen als hardcore communistisch land. Maar dat is heel vrij geworden op een gegeven moment. Op een gegeven moment was China was gewoon failliet.
Vrijer, ja.
Ja, vrijer. Zelfs, weet je, wij konden als westelingen... Ik bedoel, ik kon naar China. Als jij in Shanghai een bedrijf wilde beginnen, dan deed je dat, bij wijze van spreken. Je kon moeiteloos financiële transacties doen met bedrijven in China. Moest al via de Bank of China, maar toch, het kon.
Nee, klopt. De welvaart die ze nu kennen, komt juist omdat ze van een volledige planeconomie naar een wat meer... iets meer vrije markteconomie zijn gegaan.
En Xi Jinping, die is bezig met zijn tweede communistische revolutie. En die is het allemaal aan het terugdraaien. Die centraliseert alles weer, weet je. Die breekt eigenlijk de welvaart af door die geldprinter aan te zetten. Omdat hij gewoon zoiets heeft van, we gaan nu afrekenen met Amerika. En dat kost geld. En daarvoor moeten we de wereld omkopen. Dat doen ze met hun Belt and Road Initiative. Mm-hmm. En daar zijn ze heel succesvol in. Want ze hebben via de Wereldgezondheidsorganisatie zijn ze... eigenlijk gepenetreerd, ook bij ons zometeen met die pandemiewet. Mm-hmm. En dat, kijk, ze hebben gewoon heel erg veel geld te besteden. En dat maakt dat in deze corrupte tijden je gewoon ontzettend veel invloed kunt kopen. En dat is wat ze aan het doen zijn. En ik weet niet hoe lang dat nog goed gaat, eerlijk gezegd. Want iedereen denkt wel van ja, maar en er zit een conflict aan te komen met Amerika en dat gaat China winnen. Ik weet het niet, man. Ik bedoel, niet dat ik nou zoveel geef voor de Amerikanen, maar de... Ik weet niet of de Chinezen dit volhouden wat ze nu aan het doen zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, je zag het bij de implosie van hun onroerend goedbubbel. Waarbij, omdat die Chinezen mogen nergens in beleggen. Dus kopen ze een tweede of een derde huis. Wat nog niet eens gebouwd is, maar ze hebben het al betaald. Want ja, dat is blijkbaar een goede investering. Terwijl die huizen mag je maar 100 jaar hebben of 150 jaar in de familie houden. Dan is het weer van de staat, hè? Dus je hebt het niet eens echt. Dus dat...
Maar interessant, wist ik niet.
Ja, het is echt... China is echt fucked gewoon. Dus
ik denk inderdaad hetzelfde. Er zit het economisch fundament is er niet. Ik weet niet of ze het militair gezien zouden willen. Weet je, het is natuurlijk de marine van Amerika is nog steeds oppermachtig. Ik denk dat een grondoorlog, dat kan Amerika niet aan. Dat kan
In China zeker niet. Nee. Dat gaat Vietnam-achtige. Ik bedoel, kijk wat ze in Afghanistan, dan lukt het al niet. Precies. Weet je, ik bedoel dat. En ook dat vind ik ook interessant als je naar Rusland en Oekraïne kijkt.
Ja.
Ik bedoel, het is een grote gehaktmolen waar honderdduizenden slachtoffers vallen. Het is echt verschrikkelijk. Maar om nou te zeggen van Rusland die bulldozert eventjes met hun tanks naar West-Europa toe. Weet je, ze komen een paar honderd kilometer Oekraïne in en het loopt gewoon vast. Weet je?
Ik vraag me dus af of dat zo is. Ik vraag me af of dat echt een Ik heb heel veel artikelen gelezen waarbij analisten stellen van ze zijn bezig met een uitputtingsoorlog. Ze zijn niet bezig met het veroveren van stukjes land. Ze zijn bezig met die meat grinder op te zetten. En kom maar met je militaire mensen. En we gaan al je materieel en mensen gewoon in de shredder, zeg maar, gooien. En dat volgens mij is dat ook wel. Ja, ik zie ook nog steeds dat. Wat ik vorige keer al een keertje zei, dat het materieel is op aan het raken in het Westen. Ik vraag me af, als het echt een conflict zou worden, wat er dan zou gebeuren. Ik denk dat het Westen weinig mankracht, materieel nog over heeft om te sparen, om richting Oekraïne te sturen.
Nou ja, die gelekte Pentagon Papers, die lieten al zien dat natuurlijk problematisch is. Mm-hmm. En dat eigenlijk alles al op is. En in die zin, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat Rusland bezig is om de inflatie aan te jagen. En, maar ook het bondgenootschap tussen Amerika en Europa op scherp te zetten.
Ja.
Want ja, ik weet het niet, maar het lijkt me dat die Duitsers toch behoorlijk zagrijnig moeten worden van wat er in die economie gebeurt.
Ja, het zal een beetje tijd worden.
Ja, daarom. En Ik las een of ander bericht, ik weet niet of je dat gezien hebt, waarin Finland heeft, om minder afhankelijk te zijn van Russische olie, hebben ze hun, iets waar het al jaren vertraging op liep, maar de bouw van een kerncentrale hebben ze afgerond. Ja. Die kerncentrale is opengegaan, volgens mij 2 maanden geleden of 1 maand geleden. En direct zijn de energieprijzen, de prijs voor stroom, voor elektriciteit in Finland, zijn met 75% gedaald.
Hmm.
En ik had zoiets van, ja, maar dat is wat er moet gebeuren, weet je. En dan,
ik vind dat toch wel een mooie ontwikkeling. Ik las dat inderdaad ook in...
Zero Hedge stond het.
Ja, de Zero Hedge inderdaad. Ik had de twijfel om in de show notes te zetten over de hele soort van renaissance voor nuclear power. Want we hebben ook in Nederland natuurlijk die centrale waar Jette zelf mee, zeg maar... de boer voor gaat. Wat is het nieuwe in petto? Of wat was het nou? Hij wilde iets...
Niet in petto. Ik denk in Zeeland staan Borselen, ja.
Dus dat er inderdaad... ik denk dat echt een heel goed idee is. Dat is dan weer een voordeel van het conflict.
Ja, nou ja, goed. Dat elk voordeel is een nadeel. Misschien, ik weet het niet. Maar elk nadeel is een voordeel, zoals Cruijff zei. Maar anyways, deze timeline van Venezuela. Het is ook diep en diep treurig. En het is ook zo... wat ik er zo heftig aan vind, is dat het is zo vermijdelijk, weet je. Het is zo, dit hoeft niet. En uiteindelijk is dit misgegaan doordat de inwoners van Venezuela niet genoeg doordrongen waren van het belang van persoonlijke vrijheid.
Mm-hmm.
En dat hebben ze laten gebeuren. Dat hebben ze laten gebeuren door een corrupte media. Dat hebben ze laten gebeuren door een corrupt politiek apparaat. En ze zijn er gewoon ingetrapt. En dat is het vervelende. Dat ik weet het niet, maar volgens mij niemand wint bij deze shit. En dat vind ik er zo terug aan. Want ook de mensen die op Chavez hebben gestemd in de tijd... die zitten nu opgesloten. Weet je, dat land wordt in stukken gescheurd door criminele bendes en een corrupte overheid. En ja, daar moet je dan tussen leven. Weet je, dat is gewoon, er kan niks goeds meer uitkomen. Dit is gewoon, dit repareert zichzelf niet. Het wordt burgeroorlog en het wordt allemaal nog veel erger. En dat is iets wat, er zijn een aantal andere landen die op de nominatie staan om hier achteraan te gaan. Argentinië is er één, die heeft ook tegen de 90% inflatie afgelopen jaar.
Mm.
Volgens mij, na Venezuela, is dat het land met de hoogste inflatie. Mm. Daarna pas komt Libanon. Daarna Turkije, dacht ik, of nog wat. Zimbabwe hebben we ook nog. En er zijn nog een paar Afrikaanse landen waar het erg is. Maar Argentinië staat ook op de nominatie. En dat is al een land wat al een keertje zijn totalitaire verleden achter zich heeft gelaten. Gewoon om weer dezelfde fout te maken. En dat ik heb een podcast zitten luisteren over Argentinië. En dan vroegen ze veel jonge mensen hoe ze aankijken tegen die hyperinflatie daar. En iedereen heeft wel zijn manier om daarmee te werken. Weet je, ze kopen bitcoin of dollars, vooral veel dollars. En er is een hele zwarte markt voor ontstaan. En dan zeggen die mensen die geïnterviewd worden, die zeggen ook allemaal van ja, maar we hebben allemaal gekozen voor de politici die de vernieuwers waren.
Hmm.
Die zouden het systeem veranderen.
Change.
En het wordt alleen maar slechter. En waarom? Want ze zijn aan het veranderen weg van die vrije markt. Ja. Weet je, onder druk van de IMF en de zoveelste miljardenlening, waar we allemaal voorwaarden aan zitten. Weet je, al het bezit wat dat land heeft moet geprivatiseerd worden en verkocht aan Amerikanen in ruil voor weer een miljard, bij wijze van spreken, voor die leningen die nooit meer terugbetaald kunnen worden. Het enige hoe ze kunnen terugbetalen is door die geldprinter aan te zetten. Nou goed, en het is een soort spiraal waarin dat land naar de kloten gaat. En ik begrijp gewoon niet waarom die landen dat doen, weet je. Ik bedoel, als je weet wat de rol van het IMF is. Het is, en dat heb ik dan met Poetin, weet je. Ik ben echt geen fan van die totalitaire kant. Maar hij zegt in ieder geval, het IMF en de Wereldbank, dat zijn gewoon boeven.
Mm-hmm.
Weet je, dat is de maffia. Je wil geen geld lenen van de maffia. Ja. Dat moet je gewoon niet doen. En dat
hij
is,
kan het weten.
Hij kan het weten. Ja, natuurlijk kan hij het weten. Maar het maakt niet uit hoe hij het weet.
Nee, hij weet het.
En ik heb dat ook met, dat vind ik zo mooi in El Salvador. Waar de president daar ook zegt, wij gaan naar een bitcoin-economie toe. En ze hebben die IMF-lening hebben ze afbetaald. Doei, latertje. Ze willen niet meer. En het wordt gewoon erg ongemakkelijk tussen het IMF en alle Zuid-Amerikaanse gesprekspartners. Mm-hmm. Want die zeggen allemaal van luister, als jullie niet met betere voorwaarden komen, dan doen we wat El Salvador heeft gedaan. Mm-hmm. Weet je? En dat betekent gewoon weg met die leningen, weg met die shit. We worden een bitcoin-economie. En dat het begint op elkaar af. Het begint te piepen en te kraken. Weet je? Je krijgt die strijd. Ik denk dat de overheid gaat zijn monopolie op geld verliezen.
Je zit nu in Turkije, er zijn natuurlijk nu verkiezingen. En voor het eerst sinds, weet ik hoeveel tijd, dat Erdogan, die voor mij 10 jaar nu aan de macht is of zo.
Mm-hmm.
En door zijn eigen wetswijziging nu misschien wel van de troon wordt gestoten.
Ja, okay.
Hij heeft een paar jaar geleden heeft een wetswijziging doorgevoerd waarbij... Volgens mij is het idee dat je ze moeten nu in meerdere rondes stemmen. En als je in één ronde zeg maar meer dan 50% krijgt, dan win je dus. En dat was dus een verbetering, ik weet niet meer hoe het ervoor staat, ten opzichte van daarvoor.
Okay.
Maar nu zijn dus alle oppositiepartijen, en we zijn gewoon samen gegaan. Zeggen, we gaan gewoon samen één kandidaat voorstellen. Om willen we nog kans maken zeg maar, op die verkiezingen. En daardoor heette dus de eerste ronde geen 50% gehad. Eerlijk gezegd weet ik niet of die tweede ronde al geweest is. Maar het was heel close, zeg maar. Hij heeft net de eerste ronde niet gewonnen, zeg maar.
Wow.
En er is een tweede ronde geweest. En misschien wint dus zijn tegenstander, wat hij eigenlijk een soort van met die wet juist symbolisch onmogelijk wilde maken.
Ja, ik vind het interessant, want hij is een schitterend voorbeeld van een autoritaire leider die gewoon eens een beetje is doorgeslagen. Weet je? Dus hij is op twee fronten oorlog aan het voeren. Eigenlijk op drie, want hij is Turkije is actief in Koerdistan, is actief in Syrië en is nauw betrokken bij de bewapening van Azerbeidzjan in de oorlog tegen Armenië. Mm. Daar zit Turkije allemaal achter. Dat is loeiduur. Mm-hmm. Dus als je je afvraagt waar in godsnaam het geld vandaan komt, kijk naar hun inflatie, dat zwart geld vandaan komt. En ik denk ook dat de Turkse bevolking aan het wakker worden is. En ik snap ook wel, ik bedoel, als ik met Turkse vrienden praat, die zijn allemaal behoorlijk pro-Erdogan.
Mm-hmm.
Ook omdat hij natuurlijk aan de ene kant best wel van de vrije markt is. En veel Turken zijn ondernemers. Mm. Weet je, kleine bedrijven, grote bedrijven, maar gewoon echt het ondernemerschap zit echt in de Turkse bloed.
Mm-hmm.
En Erdogan heeft dat altijd, gefaciliteerd in principe.
Mm.
Het probleem is dat die inflatie is nu zo heftig dat dat ziet er anders uit natuurlijk. Weet je? Dus ik bedoel, Turkije gaat veel meer leunen op zijn diaspora. Wat betekent dat ook dat Turken in het buitenland gewoon misschien niet meer zo vrij zijn geld naar huis te sturen, heen en weer. Weet je, alles wat allemaal vroeger kon. Weet je? Ik bedoel, Turkije gaat ook flirt met de BRICS, weet je, met China's oplossingen. En ik weet niet of je dat weet. Heb je wel eens van het Pact van Lausanne gehoord?
Heel vaag, maar zeg maar niks. Ik weet niet nee, ik weet
het
niet meer.
Nou, het loopt dus in juli loopt het af. Of ja. Juli 2024 loopt dat pact af.
Ja.
En het is eigenlijk de vrede tussen Griekenland en Turkije. En daarin is dus die verdeling gemaakt dat de Turken hebben zich teruggetrokken uit Thessaloniki, geloof ik. En even uit mijn hoofd hoor, ik weet het niet exact. Maar,
en ook met hoe heet het eiland wat verdeeld is?
Cyprus.
Cyprus,
Cyprus werd half Brits en half Grieks. En er werden allerlei. Italië had nog wat eilanden bezet, die zijn Italiaans geworden. Het is gewoon een heel verdrag is dat geworden.
Mm-hmm.
Maar dat was natuurlijk eigenlijk de basis tot de toetreding van Turkije richting Europa. Weet je, mm-hmm. daarmee werd een pact gesloten en dat, ja, weet je dat.
En daarmee deed Turkije afstand van bepaalde claims op eilanden of wat was dat?
Bepaalde claims op Griekse gebieden inderdaad. En het ging natuurlijk ook over die bevolking die natuurlijk door de eeuwen heen een beetje uitgewaaierd is tussen Turkije en Griekenland en wat wrijving opleveren en goed enzovoort. Het had toen in de tijd alle voorwaarden om, net als wat je in Joegoslavië zag, weet je, wat ook een beetje een soort bij elkaar geperst land was met verschillende bevolkingsgroepen die op een gegeven moment slaat de vlam in de pan en ontploft het. Dat had ook kunnen gebeuren bij Griekenland en Turkije. En er is ook wel eens wat gezeik geweest nog. Ik bedoel, maar goed, dat pact is altijd gerespecteerd geweest. Dat loopt dus af. Dus ik ben heel erg benieuwd of daar, we zien de verkiezingen nu daar. Je ziet dat pact wat afloopt. Je ziet Turkije richting BRICS bewegen. Ze hebben hyperinflatie. Ook daar is een forturning aan de gang.
Mm-hmm.
Onder grote druk, grote geopolitieke druk. Dit gebeurt, weet je. Dit,
dus never done
shout-out moment. Trouwens naar een van onze vaste luisteraars die me dit doorstuurde, dat aan het gebeuren was.
Van het pact, ja. Vet. Ja, ik heb ik vaag een keer van gehoord, maar ik ken het niet. Ja, super, super interessant en ik denk dat het Ja, ik blijf het één groot schaakspel vinden van wat er nu gebeurt. En ik ben heel benieuwd zeg maar, wie uiteindelijk met meer macht en zeggenschap in handen valt. En of de vrije markt van nog een beetje wint. Want zeg maar, landen kunnen wel verbeteren. Maar ja. Ik denk dat we ons allemaal echt kunnen verbeteren als de vrije markt daar een beetje beter uitkomt dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Vooral in het westen van de wereld.
Absoluut. Nee, dat is absoluut waar. Goed, even kijken. We hebben nog wel tijd voor eentje, toch?
Doen we die
pensioen? Pensioenen? Ja, natuurlijk de pensioenwet.
Ja, het over pensioenwet, maar ik had een pensioenfilmpje gevonden.
Interessant. Vet. Even kijken, waar gaan we dat zien?
Is de, als je bij dystopie, ik heb een nieuwe categorie toegevoegd.
Dystopie.
Dystopie, ja. En de, zo, en dan de tweede.
Oké, okay, kijk eens eventjes.
Oh. Even kijken, het geluid weer aanstaat anders.
Ja, deze is met geluid, jongens. Dus Pascal en de regie, dat je dat weet. Even kijken, waarom laat hij niet? Kom op nou Instagram, dit kun je.
Nee, is er geen zin
in? Instagram wel niet. Even kijken, misschien gaan we het even met een andere browser. We gaan gewoon met Chrome proberen.
Die net deed wel toch? Ja, die van Milton Friedman was ook via Instagram.
Ja, dan moet ik Google Chrome downloaden. Daar heb ik helemaal geen zin in. Wat is dit?
Nou, misschien moet ik hem dan even laten.
Oh, nou, wat is dat nou?
Man? Doe het in de extra. Over de...
Ik kan er niet tegen, jongens. Dat is onredelijk. Ik wil gewoon even een videootje zien.
Gaat toch niet elke week dit doen, hè?
Ja, inderdaad. Het is gewoon last minute.
iPad troubles.
Oh my god. Moet ik inloggen? Nee, dit werkt allemaal niet. iPad troubles, jongens. Nee, helaas. Het gaat niet werken.
Misschien even zo kijken of die extra nog aan bod komt. Het gaat over de pensioencyclus.
De
debtcyclus en goed dat ik moest aan denken toen we net over hadden. Toen jij zei iets in het begin, maar dat door een extra. Dan kun je misschien een van die andere dingen bekijken.
Dan download ik eventjes die.
Wat wil jij? Jij had ook iets volgens mij wat je.
Ik had meerdere dingen. Even kijken wat zagen we hier. Ik vind het een mooi opstapje naar. dit is echt een extra onderwerp wat we vaak in de extra aflevering doen. Maar ik vond het zo leuk. Jij kwam met een prachtig schemaatje aanzetten. En dit hierin werd de vraag gesteld: heeft een dokter of een andere healthcare provider je ooit verteld dat je een mental health condition hebt? En dit is het percentage mensen die ja zei. En dan hebben ze een onderscheid gemaakt tussen white liberals, white moderates en white conservatives. Dit gaat natuurlijk over Amerika. Cijfers uit 2020. En dan zie je dus, dat is interessant, dat de white liberals veel vaker een diagnose hebben gehad van een mental health condition. En met name jongeren. Dat vind ik dus in de leeftijdsgroep 18, 29.
En met name vrouwen.
En vrouwen of toch, maar ik vind bijvoorbeeld de groep mannen in 18, 29. 56,3% van alle mannen in de leeftijd. Oh, zijn het vrouwen? Oh, sorry. Ja. Dat zijn vrouwen. Oh, ja. Sorry, ik zit verkeerd te kijken. Ja, inderdaad. Dat zijn vrouwen, inderdaad. Ja. Dus 56,3% van alle vrouwen, pak een beet in New York en Californië, die hebben een mental health condition, jongens.
Het is, ik zag het voorbij komen. Het is dus een officieel onderzoek van Pew Research uit 2020. Dus dat is een onderzoeksbureau, bekend onderzoeksbureau in Amerika. En die hebben dus inderdaad in een panel deze vragen uitgesteld. En het blijkt dus inderdaad dat, en liberal nogmaals, dus dat staat dus voor een beetje groen-links, socialistisch. In Amerika heb je liberal, het midden, moderate en de conservatieven, ofwel meer rechterkant van het politieke spectrum.
Ja.
Ja, en de linker mensen, linkse vrouwen zijn eigenlijk net te gek in Amerika.
Ik denk niet dat ze gekker zijn dan white conservatives, bij wijze van spreken.
Nou, volgens het onderzoek wel.
Ja, nou, ze hebben vaak het horen gekregen dat ze mental health condition hebben. Maar wat je hebt in New York, dat vind ik heel interessant. Je hebt daar ontzettend veel psychologen en psychiaters. Mm-hmm. Dus de kans dat je, bij wijze van spreken, stel dat je hele stad vol met kappers zit, dan is de kans dat je vaker naar de kapper gaat, is ook aanwezig. Weet je, ik bedoel, dat zie je namelijk ook. Ja, dat zie je gebeuren. Kijk,
maar is het echt zo? Ik bedoel, ik heb geen ervaring daarmee, maar.
Nee, jawel, want jij ging vorige week nog, ga je naar een fancy baartrimmer toe. Want ook daar, zelfs kale mannen kunnen gewoon naar de kapper tegenwoordig. En dat is wel
maar
wat er gebeurt.
Ik ga niet vaker naar de barbershop omdat in één keer vier van die dingen om me goed te zetten of zo hier.
Tuurlijk
in de studio.
Dit had je 10, 15 jaar geleden. Was de eerste misschien in Amsterdam.
Ja, het is wel.
Nu zitten ze in Amsterdam Noord, notabene, weet je, overal heb je dat. En dan staat er zo'n guy met tattoos en zo'n gekrulde snor met zo'n schort en die weet je, die gaat op ambachtelijke wijze je baard trimmen. Natuurlijk wil je dat, super vet. En dan krijg je met zo'n scheerschuim en ik bedoel, dat is natuurlijk nice. Maar datzelfde gebeurt nu in New York met al die healthcare workers.
Maar ja, maar is het, je zegt het is reverse causality, zeg maar, het is omgekeerde doelredenatie.
Ja.
Maar kan het ook niet gewoon niet zijn omdat al die gekken in New York zitten, dat er meer van die klinieken en psychiaters komen?
Ik ben echt overtuigd, weet je waarom? Omdat als iemand tegen jou zegt dat je gek bent, dan ga je naar gedragen.
Mm-hmm.
En dat is met alle oordelen is dat zo hoor. Als iemand bijvoorbeeld tegen je zegt dat je een crimineel bent, mm-hmm. dan ben je veel, daar is heel veel sociologisch onderzoek naar, mm-hmm. dan ben je veel meer geneigd om crimineel gedrag te vertonen. En dat is het probleem met stigmatisering mm-hmm. van bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren bijvoorbeeld. Als die de hele tijd te horen krijgen dat ze criminelen zijn, mm-hmm. dan op een gegeven moment ga je dat doen
nog.
Ook. Ja, wat maakt het dan nog uit? En dat heb je ook. Dat heb je helemaal met die TikTok shit. Weet je, waar het soort van fantastisch is om de meest absurd vergezochte psychische aandoeningen te cultiveren om viewers te krijgen.
Ja, dat is een hele trend. Hè?
Dat is een trend, ja.
Dat gaat een soort. Ik zag ook een ding voorbij komen, volgens mij, bij iemand van Ben Shapiro. Die Brad Cooper heet ze volgens mij. Die had een hele aflevering ervan gemaakt over dat inderdaad nu mensen inderdaad. Hoe heet die ziekte ook? Weet je, Tourette.
Oh ja, die gaat vloeken.
Omdat er blijkbaar dus een hele invloedrijke Tourette Instagrammer was, zeg maar. En dus die had dat echt. Maar er zijn dus mensen die zijn dat gaan nadoen. Want ze zien van, oh, als je Tourette hebt en je bent op social media, dan ben je dus bekend en dan kun je bekend worden. Dus dan ben je, doe je ertoe. Dus dat ga ik ook doen. Dus nu heb je altijd een soort, nu komen dus allemaal mensen, jongeren bij de psychiater met na het soort van fake mental disorders.
Maar ik weet niet of het fake is.
Het was fake, maar het wordt uiteindelijk dan inderdaad een soort van realiteit.
Nou, omdat mensen vinden zichzelf een slachtoffer. En als ze er een labeltje aan kunnen hangen, dan kunnen ze ook dan kunnen ze er iets mee. Dan is
geld halen.
Ja, maar en het is je identiteit. Ja. Weet je, dat, en ik zie het ook hoor. Ik bedoel, als ik gewoon kijk naar weet ik veel, klassen, vrienden van me die kinderen hebben op school. En dan kijk je wat er in die klassen gebeurt. Weet je, ik vind het interessant dat ik ook zelf kinderen op school heb. En dan hoor je verhalen. En ik check dat dan met mensen van wat gebeurt daar. En dan hoor je zoveel verhalen van kinderen die dan in een klas zeggen dat ze of hoogbegaafd zijn of ADHD hebben. Of weet ik veel wat voor allemaal aandoeningen die zichzelf, waar ze prat op gaan dat ze dat hebben. En ook gewoon gedrag eraan koppelen. Soort van, ja, ik heb mijn pillen niet genomen, dus ik kan gewoon eens een gek tekeer gaan vandaag. Maakt niet uit, toch? Weet je? Ik heb zoiets van, je kan je daar niet echt achter verschuilen. Maar dat is wel heel menselijk. En dat is wat deze white liberals dus allemaal doen in New York. Die zijn zich aan het verschuilen achter al die diagnoses die ze om hun oren. Terwijl ik eerlijk gezegd denk dat als je conservatief bent, dat je wat minder geïnteresseerd bent in die diagnoses. En dat je wat meer gewoon op ouderwetse structuur. Ja, of je weet ik veel, misschien ben je kerkelijk en geloof je gewoon wat meer in gezinssamenstelling. En dat kunnen ook rollen zijn die je aanneemt, weet je. Mm. Maar als het werkt, werkt het. En wat ik wel weet is dat het voor de white liberals niet werkt, weet je. Ik bedoel, ik zag een prachtige thread voorbij komen van mensen die aan het klagen waren tegen hun buren omdat ze aan het barbecuen waren of vlees aan het koken waren. En dat zeiden van, ja, maar ik ben vegan en ik ben geoffend door de geur van jouw kookkunst.
Ja, leuk voor je, echt.
Ja, dat was er ook een vrouw die zei van, wil je misschien wat? Wil je mee eten? En dat mensen gingen helemaal uit het dak van, nee, het is moord en ik zal dat nooit vlees eten. Ja, het was bizar.
Mensen zijn zo de weg kwijt. Het is echt, had ik het, ik weet niet of ik het hier in de uitzending of voor mij achter de kamer had verteld over die, dat de groep kinderen, zeg maar, die het meest, zeg maar, transgender worden inderdaad, zeg maar. Dat zijn vaak upper class white kids, zeg maar, die inderdaad niet in een bepaald zieligheidsspectrum vallen en dus, zeg maar normaal zijn. En dus achterlopen in de hedendaagse maatschappij, waarbij je inderdaad gewoon een soort van handicap moet hebben om gezien te worden.
Ja.
En dat zijn vaak de kids die dus in één keer, zeg maar, dan worden transgender. Want dan ga je van, weet ik veel, hetero, wit, man of vrouw, zeg maar, dus top of the food chain, ga je in één keer naar transgender en zit je in LGBTQ en dan ben je slachtoffer. En dan doe je er weer toe.
Maar dat is natuurlijk die hele, dat is echt een dynamiek, met name op TikTok. Sowieso op social media, maar met name op TikTok. Waar dus inderdaad, als jij jezelf als slachtoffer kunt presenteren, dat wordt gewoon gewaardeerd. Dat leidt gewoon tot likes en endorfine aanmaken en weet ik veel wat. En dat, het is te ziek voor woorden. Ja. Dat, maar helaas de realiteit. Goed, ik wou nog eventjes wat laten zien. Want voor mensen die dat vorige keer hebben geprobeerd te doen. Mijn presentatie ging toen een beetje de mist in. Even kijken, we gaan even naar Vivo Valentine toe. Kijk, hier is onze trotse website waar nu nog de aflevering van vorige week stond. Met Arno Wellens trouwens, als je het niet gekeken hebt, check hem. Maar stel, oh, ik heb mijn telefoon boven laten liggen. Heb jij toevallig...
Ja, ik heb geen sats op mijn Satoshi wallet staan. Oké,
zal ik gewoon eventjes... kun je even snel mijn telefoon halen misschien? Kijk, we hebben namelijk een nieuwe...
Ik vind het mooi dat mensen dit trouwens, voordat je gaat uitleggen, dat mensen altijd zeggen, waarom knip je dit niet eruit?
Ja, maar dat, waarom wel?
Ja, waarom
dit is
wel?
Gewoon juist echt.
Ja, precies.
Doodgeproduceerde shit.
Duizend keer uitproberen. Nee, gewoon on the fly.
Want weet je, wat je er dan ook uitknipt, is gewoon, dat zijn de leukste momenten.
Ja.
Weet je, ik weet niet of je dat had, maar vroeger, ik ging vaak naar concerten toe. En als je dan naar een concert ging, en dan als er iets misging, als de set onderbroken wordt, dan ging de zanger, die ging iets zeggen. En die zei van, ik was de stad in vanmiddag en ik heb een joint gerookt bij de Bulldog en whatever, zoiets. En dan kreeg je opeens een echt mens te zien. Ja. In plaats van die hele soort van, hey Amsterdam, laat je horen. En je weet gewoon dat die stad die noemt, dat is de enige aanpassing in zijn hele repertoire.
Ja, het is compleet uitgecheckt, gewoon een bandje wat hij afspeelt.
Precies dat, dus dat is niet leuk. Het is juist leuk als het...
Thanks.
Kijk. Thanks. Nou, ik heb wat sats op mijn... eventjes voor de mensen die het niet weten. 1 bitcoin bestaat uit 100 miljoen satoshis. Satoshis worden ook wel sats genoemd. Dus een sat is de kleinst mogelijke eenheid van bitcoin. Nou, bitcoin is zoals je dat kent, als je dat hoort, als je erover leest, dat is de zogenaamde settlement laag en daarbovenop is een betaallaag gebouwd waar je heel snel voor nagenoeg geen kosten zonder tussenkomst van derde partijen financiële transacties kunt doen. Nou, wij hebben Lightning ingebouwd in de Vivo Valentine website. En ik ga het even laten doen. Zoals je ziet, als je kijkt naar de website, hier zit natuurlijk een prachtige Arno Wellens item. Dan heb je de extra's daarboven. En daaronder heb je een tapje Lightning. En daaronder staan de extra afleveringen waar je niet per se een Tribe member voor hoeft te zijn. Want misschien wil je dat niet vanwege privacy of weet ik van wat voor reden dan ook. Maar zou je dat wel willen zien, dan kan dat dus nu met Lightning. En ik ga even laten zien hoe het werkt. We gaan eventjes naar de kwaadaardige elite. Nee, even Arno Wellens. Ik klik erop, speel nu. Dan gaat hij laden. En dan open ik. Wallet of Satoshi gebruik ik. Dat is een Lightning Bitcoin wallet. Om precies te zijn. Hij wordt ook... ze hebben hier Cash App en Strike hebben ze nog. Dat is interessant, want als je dat... dat zou eigenlijk een Europese alternatief moeten zijn. Anyways... Hier zie je Arno Wellens, de extra aflevering, de Wappie Magneet. Je krijgt een QR-code te zien en er staat Pedis invoice van 7500 sats, omgerekend ongeveer 2 euro, to reveal. Nou, dan ga ik met mijn wallet of Satoshi, klik ik op send en dan krijg ik een prachtige QR-code. Ik denk niet dat je dit kan zien overigens als je dit kijkt. En dan scan ik die QR-code. Hop, die heb ik nu gescand. En dan zegt hij 7500 sats. En dan druk ik op send. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik hoop dat je tegelijkertijd het beeld er kan laten zien. Ja, dan zie je hoe snel het gaat. Ik druk nu op send. Let op. Send. Ik betaal nu en boom. Zo snel gaat het. Zo snel gaat een Lightning transactie.
Is dat een opmerking van een kijker? Of is dat een...
Dat is een opmerking van een kijker, oh, ja. Dat, ik weet ook, we hebben het gehad ook over welke kijker dat is.
Oh.
Dat is Denise namelijk, denk ik. Ah, okay. Die dit heeft gezegd. Maar goed, dan druk je dus op... op play. En dan...
Naar een dogma handelen.
Dat het naar een dogma is. En als je daar kun je gewoon prima mee omgaan. Want dan zeg je van, nou, ik heb op sommige dingen een iets andere wereldbeeld.
Nou goed, oké. Je snapt het idee. Je kan vervolgens een extra aflevering. Ik heb daar dus nu net 7500 sats voor betaald. Dit is hoe het werkt. Het is episch hoe snel het gaat. Ja, wat kan ik zeggen? Natuurlijk word Tribe member. Dat is, daarmee help je ons echt de zomer door. Maar mocht dat op een of andere reden niet werken voor je, overweeg met sats te betalen. En ik ga verder niet te veel woorden aan vuil maken, dat heb ik nu al gedaan. Check Wallet of Satoshi, het is een prima Lightning Wallet. Er zijn ook andere die je kunt gebruiken, wat jij wil. Phoenix Wallet is bijvoorbeeld een goed alternatief. Maar verdiep je erin. Wil je meer weten over hoe je bijvoorbeeld sats op je op zijn wallet krijgt, ga dan naar beginnen met bitcoin.nl, denk ik. Beginnen met bitcoin.nl. Misschien beginnen met bitcoin.com. Ja, beginnen met bitcoin.com, dat zal hem zijn. En daar vind je heel erg veel resources over. Beginnen met bitcoin. Goed, wij gaan verder in de extra aflevering van deze 108e Vivo Valentine. Daarvoor ga je dus naar vivovalentine.com. Je hebt gezien hoe je dat met Sats kan doen. Je kan ook gewoon inloggen en tribe member worden. En dan ben je helemaal een absoluut extra dubbele, driedubbele bazige baas. We houden van je. Voor nu, tot volgende week. En anders tot straks op vivovalentine.com. Doei!